Geliefde gemeente van onze Heere Jezus Christus hier in Katwijk, het valt op. Als we dat laatste stukje van ons tekstgedeelte gaan bepreken, dat bij 4 van die 6 groepen mensen de tekst van vanavond als een vast refrein terugkeert. Doch roepende tot de Heere in de benauwdheid die zij hadden, zo verloste hij hen uit de angsten. Dat is dus een kernvers. Versen 6, 13, 19, 28. Dat is een refrein als in een lied, zoals we daar straks zongen. Een refrein als in een muziekstuk, en dat is het ook. Het is een muziekstuk in de oren van God. En het is ook een keerpunt in die psalm en in de levens van die groepen mensen. Een bekeerpunt, een omkeerpunt tussen nood, angst, ellende, tussen de dood voor ogen en de golven onder je voeten, en tussen redding en verlossing. Het is een omkeerpunt tussen dood en leven, ondergang en uitredding, tussen storm en stilte. Ze worden roepende. Ik heb er al op gewezen in de vorige preek, roepende gemaakt. Want wij roepen uit onszelf niet zo makkelijk tot God. We roepen wel, ja, we zijn best roeptoeters, zou collega Weging zeggen, maar tot God roepend, bedelend, vragend, smekend, dankend, lovend, dat doen wij niet uit onszelf. Het is een wonderlijk werkwoord. Roepende. Ze hebben dus gesproken. In de afgrijzelijke herrie van die storm. Ze hebben niet eens gewoon gesproken, geroepen. Dat is geschreeuwd, misschien wel gegild, gekrijst. En dat is wel logisch, want het gebeurde in de benauwdheid die zij hadden. Nou staat er nergens precies wat zij hebben geroepen. Ik heb vorige keer gezegd, en ik ben er steeds van uitgegaan voor mijzelf, dat zij hebben geroepen help, vroeger SOS, en Mayday, Mayday. Ze hopen dat de jongens het nooit hoeven te roepen. Maar dat doet bijna iedere zeeman en elk schip in nood en in doodsnood. Mayday, dat is zelfs een voorgeschreven wet. Het nood zijn internationaal in de scheepvaart. Maar nogmaals, we weten niks van de inhoud van hun geroep. Was het misschien gevloek? Er zijn mensen die soms vloekten in de nood die zij hadden. En niet eens door hadden dat hun vloek een gebed was. Was het een vraag? Een belofte? Als u dan zal ik. Schuldbelijdenis misschien, zoals bij die jongste zoon, Lucas 15. Weet het niet. Staat er eenvoudig niet. Gaat ons eigenlijk ook helemaal niets aan. Je zou kunnen zeggen, dat was Gods wet op hun privacy. Roepende, zonder enige toevoeging, zonder enige aanvulling, niets erbij, geen uitleg, zonder enige grond, zonder enige voorwaarden, zoals dikwijls bij ons, ja, als ik dit doe, dan zal ik daar wel beloond voor worden. Als u mij redt en verlost, zal ik voortaan trouw in de kerk komen. En ik heb ze meegemaakt ook hier en je ziet ze helemaal niet meer. Niks daarvan, het is niet nodig ook. Het mag eigenlijk niet eens. Want dat is wat ik u al jaren geprobeerd heb te preken en alle collega's. Gods genade is onvoorwaardelijk. En als dat niet gepreekt wordt, moet je er ook niet gaan zitten. Gods genade is onafhankelijk. Gods genade is soeverein. Autonoom. Hij schenkt uit goedheid, zonder pijl, ons het eeuwig, zalig leven. Louter en alleen om de kruisverdiensten van de Heere Jezus Christus. Waarom? Waarom? Omdat niemand een ander fundament kan leggen dan hetgeen gelegd is, het welk is Jezus Christus. Het enige wat wij weten, waarvan wij op de hoogte worden gebracht en wat onze informatie is in die psalm, dat zijn de omstandigheden waarin, waaruit, waardoor zij hebben geroepen. In de benauwdheid die zij hadden. Benauwdheid. Ik ben weer eens met een van die honderden boeken van Gonzales bezig. Heel veel mensen vinden dat raar en vreemd, maar het is keihard en rauw en het is toch een schitterende schrijver. En het gaat over een mijn in Duitsland, mijn rampen, mijn directeursfamilie met alle ups en downs en ellende en zonden en toestanden. En dan is er een ontploffing in dat boek. En dan zitten daar 135 koppels, noemen ze dat, die zitten daar in dat methaangas opgesloten in een volle brand. Brandende gang, 7 tunnels, honderden meters onder de grond. En dat beschrijft hij zo indrukwekkend. Benauwdheid. De gronden lagen in Christus, niet in hen. Moest er van de week zo aan denken in dat boek. In die gronden, de gronden in hun lagen, in hen lagen alleen de afgronden. Roepende, nog wat meer zelfs. Het is ook een belijdenis, het is merkbaar, het is hoorbaar. Misschien zelfs voor elkaar, je weet het niet hoor, in die herrie en dat lawaai van die storm. Maar ze zinken niet weg in een doffe berusting. Zeg maar niks, helpt toch geen malle moer. Nee, ze ondergaan die storm en die doodsangsten niet als een fataal, macabere noodlot. Ook meegemaakt, hè? Wat erg, joh. Gecondoleerd. Ja, het moet maar, hè. Het overkomt je nu eenmaal. Wat doe je er tegen? Zo zeggen wij vaak. Volkomen misplaatst. En volkomen naast en buiten en zonder enig geloof. Nee, ze weten blijkbaar veel meer. Ze weten, God de Heer regeert. Beeft gij volken, zeemannen. Eert zijn hoog bevel. Die bij Israël tussen Gerubs woont en zijn hoogheid toont. Dat zich de aard bewegen. Aardbevingen. Stormen. Hij is Israëls zegen. Daarom roepen zij tot zijn woord antwoordend, woord en tegenwoord, terugroepend. Het is hun afstemmen, hun stem verheffen, misschien zelfs instemmen. Wie zal het zeggen, op Gods stem die op het hoogst geducht rolde en klaterde door de lucht. Dat woord dat er eerst was in den beginnen. Hij is immers altijd de eerste. Wij zijn hooguit op zijn best als wij terugroepen de tweede. Dus roepende, antwoordende, in zekere zin beleidende, erkennende Gods vrijmacht en Gods majesteit. Met daarin nog een ander element. In dat roepen, dat is de belijdenis van eigen onmacht, van eigen ellende. Want bij al die groepen mensen uit onze psalm gaat het nooit om een enkeling, dat is ook zo opvallend, maar steeds om een groep, om een menigte. Een massa, eerst de dwalenden in de woestijn, de in ijzer gebondenen, de gevangenen, de dwazen, de zotten, de zeemannen. Allemaal roepen zij, niemand uitgesloten, unaniem en en masse in hun nood en in hun benauwdheid tot God. Misschien wel elkaar gehoord, zei ik al. Elkaars totale onmacht gehoord. Elkaars diepe afhankelijkheid gehoord en gedeeld. En ze werden al roepend op die halfzinkende schepen. Hun ellende gewaar en hun diepste naaktheid gewaar. Onverhuld roepen zij het uit. Ze schamen zich ook niet meer daarvoor. Tot God. Horen het. Delen het. Dat is nou ook een stukje gemeenschap der heiligen daar aan boord. In die storm. Publiekelijk. Openbaar. Niks, geen schaamte meer voor hun collega's. Ben jij gelovig? Ja, jullie, dat is er niet meer bij aan boord als je in de nood zit. Ze zijn het helemaal met elkaar eens. En ze zijn het samen, heb ik zo het gevoel, met God eens. En wat zouden zij geroepen hebben? En dan kruipt het toch langzaam bij mij iets omhoog in mij. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Zoals die schipper dat boekje naar het hart van de zee. En dan staat er, even kijken, hier staat er, maar toen zij in hun benauwdheid tot de Heer riepen, maar in de oude vertaling, de Statenvertaling, die nog steeds een van de allerbeste vertalingen van het Hebreeuws is, doch roepende tot de Heer. Dat is een heel welgekozen woordje. Andere vertalingen, toen riepen zij, maar ik prefereer hier de oude. Het is niet vanzelfsprekend. Er staat niet, dus riepen zij tot de Heer. Logisch zou je zeggen, in de nood en in de storm. Maar het is geen automatisme, het is helemaal niet logisch, het is theologisch. Logisch, nogmaals, zou veel eer zijn dat zij in die angsten en doodsnood zouden gaan vloeken, zoals ook vaak gebeurt. Maar zij gaan bidden, ondanks de natuur, ondanks de boze, ondanks de doodsdreiging, ondanks het kwaad, dankzij God en zijn genade, dankzij dier Her, gaan zij roepen. Ze zijn niet vloekende, niet scheldende, ze zijn niet verwijtende, roepende, doch roepende tot de Heere, dankzij God zelf, die eerst riep, die roept en doet roepen. En dan nog dit. Toen zij in hun benauwdheid tot de Heere riepen, leidde hij hen uit hun angsten. Niet nadat zij geroepen hadden. Niet achteraf. Nee, terwijl zij aan het roepen waren, wat een bid stond zeg. Tijdens hun geroep verloste hij hen uit hun angsten. En die storm was nog bezig. Maar ze waren niet meer bang. Waarom? Waarom? Omdat, och, de Heer is groot, genadig en rechtvaardig. En onze God ontfermt zich op het gebed. Terwijl zij roepen al hun dagen, schenkt hij hen hun hulp en redt hen keer op keer. Onmiddellijk, machtig duet, dat roepen van de zeemannen en het verlossen door God tegelijkertijd. Zoiets over dat roepen. Tweede gedachte, de zeemannen lovend God vol diepe dankbaarheid. Moet toch een aparte gewaarwording zijn. Ik heb er ook meegemaakt, gelukkig, mensen op een sterfbed. Niet bang. Niet bang. Lovende God vol diepe dankbaarheid. Het eerste wat opvalt in die psalm, het eindigt niet bij dat vorige vers. Wat je zou verwachten, hij brengt de storm tot stilte, zodat hun golven zwijgen. Dan zijn zij verblijd, hoera, omdat de wateren gestild zijn. En hij hen naar de haven van hun wens, hun begeerte leiden. Nou, nadat die storm stil is, angsten bevrijd, eind goed, al goed. David in die spelonk, weet u wel. Dan zijn zij verblijd, blij, einde van het verhaal, de heren zijn blij. En ze zijn in de haven gekomen, Ze zijn weer aan de wal, vaste grond onder de voeten. Weer als ze getrouwd zijn bij moeder de vrouw. Wat wil je nog meer, mijn liefje? Dan hangen in elkaars armen. Kus, 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 knuf, knuf, knuf. Alle ellende voorbij, behouden. Ze hebben zichzelf leren kennen. Ze hebben God leren kennen. Ze hebben wonderlijke, heerlijke, hemelse gebedsverhoring ervaren. Nou, lekker naar je eigen bed. Amen. Nee. Daar volgt nog meer. Twee volle versen. Gods woord gaat verder. Veel verder. Dan wij zouden denken en in de praktijk van ons leven vaak willen gaan. Veel mensen eindigen inderdaad bij die blijdschap. Bij zichzelf. Maar hier blijkt dat zij aangespoord worden om verder te gaan, of ze het willen of niet. En er staat dus niet, toen loofde zij de Heere om zijn goede tierenheid. Nee, er staat, als je het goed leest, dat zij dat juist niet deden. Dat zij niet verder gingen. Zoals ook wij vaak na uitreddingen niet verder gingen. God vaak snel vergeten. Dank u wel, Heere. En we komen nog een paar keer in de kerk. En dan wordt het weer wat minder en dan wordt het helemaal niet meer. Blijdschap mag nooit het laatste zijn in je leven. Wat is het doel van het menselijke leven, zegt Johannes Calvijn. En allemaal namen die je bijna niet meer hoort tegenwoordig, erg genoeg. God de eer te geven. Onthouden. God loven. God verhogen. God groot maken. En wat er met mij gebeurt is allemaal totaal onbelangrijk. En wat er met u en jou gebeurt ook. En met al de onzen ook. God groot maken. Mogen me dat gegeven worden nog op mijn sterfbed. Dat is een groot verschil. Als ik een sterfbed krijg. Blij zijn om de verlossing. Dat is zien op het uiterlijk. Dat is omlaag blijven kijken. Dat is opzij blijven kijken. Dat is zien op die stille golven. Mooi hè. Blak zeetje. Op het geredde schip. Op de begeerde haven. Op die lieve vrouw. Op je mooie kindertjes. Dat is zien naar beneden, naar het aardse. Dat loven, dat is zien omhoog. Naar boven. Dan gaat het niet meer om de uitredding. Dan gaat het toch niet om je genezing. Maar om Gods goedertierenheid. En om zijn wonderwerken. In de diepte en uit de hoogte. Dan gaan ze God loven om zijn spreken door stormwind. Dat hij hen in zijn goedertierenheid alles afnam. En alles wegwoei. En hun wijsheid verslond. Dat hij hen in hun benauwdheid bracht. En daar roepende maakte. Dankt u wel, Heere God. Dat hij hen uitredde uit hun angsten. Dat hij de storm stilde. Dat hij de golven weer deed verdwijnen. Dat hij hen veilig naar de haven van hun begeerte leidde. Dat ze allemaal meer, veel meer, oneindig veel meer dan blij zijn. Dat is dankt, dankt nu allen God met blijde feestgezangen. Dat is ten diepste Jezus Christus de gekruiste in hun plaats ontmoeten. In de mist van het Oude Testament. Ervaren, ontwaren dat zonder dat zijn naam genoemd wordt. Want ja, Jezus wordt ook wel genoemd in het Oude Testament, maar daar gaat het nu niet over vandaag, maar... Hij is alleen de kern van die drie stukken ellende, verlossing en dankbaarheid. Ook in deze psalm. Jezus alleen. En daar die aansporing. Wie spoort ze nou eigenlijk aan? Staat er ook niet bij. Die psalmdichter. Wie spoort ze aan, denkt u? Jezus. De oud-testamentische gedaante van Jezus... Laat hen voor de Heere zijn goedertierenheid loven. Laat hen, ja. Want dat loven en danken nogmaals komt niet uit eigen nest en uit eigen kracht. En uit eigen liefde, uit eigen lust. Dat komt niet zomaar in ons op. Maar alleen door toedoen van Jezus Christus genadekracht. En die psalm leert ons ook dat ellende, verlossing en dankbaarheid allemaal van God vandaan komen. En door God gewerkt worden. En mocht het misschien bij die zeemannen ophouden met de blijdschap, bij God niet. Daarom laat hen. Want ze doen het niet uit zichzelf. Laat hen verhogen. Laat ze dat hier doen en daar doen. En laat ze hem roemen. Zo kweekt, creëert de Heere dankbaarheid. Alles wat hij ontvangt, is door hemzelf gemaakt en geschonken. Onthouden. Je bent nooit uitgeleerd in het geloof. Laatste, ten derde. Die zeemannen, roemend in het kruis, als hun enige hoop. En dan letten we vooral op de plaatsen waar zij geacht worden te moeten roemen en verhogen. In dat kruis, unicaspes. Want dat is het uiteindelijk, niet zomaar in het wilde weg. Ik ben zo blij, ik ben vandaag zo vrolijk, ik ben vandaag zo vrolijk. En het is ook niet wanneer de mens maar uitkomt, dan wel. Hier heerst ook de orde van de Heilige Geest. Allereerst worden ze hier gesproken dat ze God zullen loven voor de kinderen van de mensen of de mensenkinderen. Nou, dat breder kan het niet. Wereldwijd. Algemeen zendingsbevel. Dat is nou de oud-testamentische opdracht van de Heer Jezus. Gaat dan heen, onderwijst al de volken, dopende hen in de naam van de Vader, de Zoon en van de Heilige Geest, lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. Wat is dan de hoogste vorm van onderwijs? Leren. Dat is loven. Nog zo'n enorm belangrijk element. Aanbidden. Prijzen. Verhogen. Roemen. Geloofsgetuigenis. Dat kan je niet leren op een cursus. Allemaal goed dat die dingen er zijn misschien. Maar dat leer je niet. Dat is niet rationeel. Dat is niet dogmatisch. Helemaal niet wettisch. Het geloofsgetuigenis komt vanuit God. Diep in je ziel. Gaat dwars door je heen. Ze zeggen wel eens, lijkt wel dat je tenen komt, dominee. Dan denk ik, dank u, Heere God, dank u. Thuis, op school, op catechese, in de prediking. Dat kan allemaal niet anders ten diepste worden gedaan dan lovende en prijzende. Dat is niet saai. Dat is niet onbezield en niet langdradig en leerstellig. Het is loof de Heere, want hij is goed. Laat ieders Heeren goed hij loof. Soms denk ik wel eens, als er soms een lofzalm gezongen wordt en dan hoor je zo zachtjes pieperen, dan denk ik, zouden ze nou wel menen wat ze zingen? Dan hoor ik dat niet. Voor alle mensen. Graag voluit zingen in de kerk, mensen. En dan de volgende plek, in de gemeente van het volk. Dat is een wat kleinere kring. Dat is hier. Dat is in de kerk. In de kerk met een grote K. Una Sancta. Ene heilige algemene christelijke kerk. Wat voor merk die kerk dan ook. In je eigen kerkverband. In je eigen kerkgenootschap. Geef niet wat voor naambordje eraan hangt. Dat waait er weer af in de laatste storm. Totaal onbelangrijk. Als die maar gelooft. En geroemd wordt. En geprezen. En dan eindigt die aansporing van Jezus. In het gestoelte der oudsten. Daar zitten ze. De kerkenraden. Dat is een wonderlijk slot. In de ambtelijke bediening. Bij het altaar. Eigenlijk hoort in elke kerk een kruis te hangen. We hebben met de reformatie veel te veel mooie dingen weggegooid. In kluisbeelden. Maar ook de kruis. Onder het kruis, waar de ambtelijke dienst vandaan komt. Van daaruit, uit dat kruis, komt het huisbezoek. Van daaruit het ziekenbezoek. Van daaruit het diaconaat. Maar hier wordt het omgekeerd. Niets krijgen van de dominee en van de ouderlingen. Dat is best een hele zware taak trouwens. En diakenen. Nee, er wordt gevraagd. Aan die zeemannen, aan die landrotten, aan de kantoormensen, aan scholieren en studenten, aan artsen, aan noem maar op wat u ook allemaal bent, leerkrachten. Er wordt gevraagd of u ze iets wil geven. Wilt u ze iets brengen, alstublieft? Wat dan? Kritiek? Nou, die krijgen we zat. Ladingen kritiek. Soms terecht. Soms niet terecht. Maar je kan beter wat anders brengen. Namelijk de lof en de roem van Gods grote naam. Zij moeten voor hen getuigen van het kruiswerk van Christus in die storm en van de verlossing door Christus in die storm in hun leven. Dat is nou het loon naar werken voor de ambtsdrager. Weet u dat? Als gemeenteleden uit hun gewone dagelijkse leven op zee of op het land of aan de wal of waar dan ook aan hen getuigen, hoort wat mij God deed ondervinden. Wat hij gedaan heeft aan mijn ziel. Jongeren, ouderen, gezonde zieken, dat zij het ons eens vertellen. Je hoort het niet veel meer. Vroeger, ach ja, dat zeggen alle dominees. Misschien is het niet waar wat ik zeg. Maar mijn mensen die konden vertellen, dominee, God is zo goed voor mij. Of als ik ergens op bezoek ging, buiten Sluisstraat, hè, een keer, is Jezus nog langs geweest. Deze week. Ja, dominee, nou en of. En hij is nog steeds niet weg. Nou, dan was het huisbezoek gedaan. Hoort wat mij. Komt luister toe, gij Godgezinden. Zie je het? Oh, dat is toch prachtig. Gij die de Heer van harte vreest, hoort wat mij God deed ondervinden. Wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Wat deed hij dan? Nou, ik sloeg heilbegeerig het oog naar boven. In mijn doodsangsten. In mijn benauwdheid. In de storm. Ik riep, roepende gemaakt, de Heer ontmoedig aan. En ik mocht en mag nu ook hier en nu met mond en hart hem loven. Hem die alleen mij bij kon staan. Dan moeten die oudsten niet te halen hebben en te zoeken met een vergrootglas. Al is dat vaak de praktijk. Dat moet hen ook gegund worden. En gebracht worden zal u het onthouden, lieve mensen. Gegeven worden. Vertel het ze ook eens. Dat doet zo goed. In het hart van een ambtsdrager, weet u dat? Met hart en ziel. Lovende, roemende, zoals de grootste van alle zeemannen ooit deed. Jezus Christus. Die de stuurman is en de kapitein en de loods en de machinist. Die alles aan boord is, was. Die als geen andere ellende verlossing en dankbaarheid heeft gekend en doorgemaakt. Die als geen ander onder de stormwinden van Gods toren is doorgegaan. Die versmolt van angst en zijn wijsheid werd verslonden aan het Golgotha's kruis. En hij riep met grote stem roepende gemaakt aan dat kruis. Eli, Eli, lama sabachthani. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar uit die storm. En uit die dood stond hij op. Door de verlossende kracht van zijn vader. En 40 dagen later voer hij op. Waar gaat u heen, mijn liefste Jezus? Ik ga naar de haven van mijn begeerte. Voorgoed. Om dankbaarheid. Haha, derde deel. Catechismus. Zijn geest uit te storten op alle vlees, noord en zuid en oost en west. En als het hier straks donker wordt, dan wordt het aan de andere kant van de aarde weer licht. En die geest die blijft maar blazen, 24 hours, non-stop. Dat weet broeder Linker wel, die is de hele wereld over geweest bij allerlei gemeenten. Non-stop, zodat de dank u toegezongen op aard nooit onderbroken wordt. Heb je daar nog bij stilgestaan? God wordt 24 uur per dag groot gemaakt. Heel de geschiedenis lang. Al zeggen de miljoenen dat er geen God is. Het is toch zo geweldig. Maar steeds opnieuw door mensenmonden gezongen en gesproken wordt. Nou, daar gaan ze hoor, die zeemannen. In de wereld, in de kerk, in de raad der oudsten. Wanneer moet je weer weg? Over een week of 5, 6, pa. Oh. En opnieuw steken ze af. Waarheen? Engeland. Chili. Wat doen? Naar zee. Handel doen. Op grote wateren. Maar het wordt donker. Het onweer barst los. Het bliksemt en dondert. De golven smijten het schip op en neer. En dan, het schip maakt water. Wanneer ik denk aan het lekke schip, dat op een onvoorziene klip zal stranden, hoe wrak de wanden en gescheurd de zeilen zijn, terwijl het anker aan de lijn ontbreekt, dan is er niets dat nog van redding spreekt. Maar als mijn schip verloren gaat en op een rots de pletter slaat, ver van de kust, als in de branding het leven blust en ik dat zelf moet ondergaan, dan zal vlak naast mij op het water staan mijn Christus Triomfator. Geloof dat evangelie en laat u de levenslang en stervensdiep doortroosten. Maranatha, ja, kom haastig, Heere Jezus, kom haastig. Amen.